Als ik nou, oh ja, ja ik hoor mezelf terug. Ik hoef het niet te vragen. Hoort u mij? Ja. Dat werkt allemaal. De techniek die werkt is elke keer weer een wonder. Als je, zoals ik, inmiddels meer dan 20 jaar in het buitenland woont, heeft dat veel nadelen, maar ook één voordeel. Je wordt gevoelig voor taalveranderingen. En ergens in deze hete zomer raakte ik op een terrasje in de Elzas, waar ik woon, in gesprek met de eigenares van een succesvol miljoenenbedrijf in Noord-Holland. Zij met haar familie had besloten, en daar komt hij, iets terug te doen aan de samenleving. Ze richtten een dierentuin op. Overigens niet gratis. En eerder al had ik diezelfde uitdrukking gehoord op de autoradio tussen Luik en Maastricht een keer. Toen was het een ING-CEO, Nick Tew, die ook dacht aan giving back to society. Vandaar legde hij uit het sponsorcontract tussen de ING en de KNVB. Ik kan hem citeren. Wij van ING willen mensen graag in staat stellen om voorop te blijven lopen. Dat zie je ook weerspiegeld in ons sponsorbeleid. Verder vindt de ING het belangrijk om ook door sponsoring maatschappelijke betrokkenheid te tonen. En begin van dit jaar maakte zelfs de Amerikaanse vermogensbelegger BlackRock, de grootste ter wereld, bekend dat ze voortaan van haar klanten eist dat ze iets terug doen aan de samenleving. Zo niet, dan worden de financieringen ingetrokken. Eerst zien en dan geloven natuurlijk. Maar duidelijk is, maatschappelijke betrokkenheid is een hot item. Zo hot dat het taalcliché heeft opgeleverd. Iets terug doen aan de maatschappij. Als je erbij stilstaat, dan is dat woord maatschappelijke betrokkenheid, of die uitdrukking, eigenlijk een beetje vreemd. Want we bedoelen ongetwijfeld daarmee betrokkenheid op de maatschappij. Maar waarom zou het niet anders horen? Waarom zou je niet horen, nou je hebt maatschappelijke betrokkenheid en je hebt onmaatschappelijke betrokkenheid. Je hebt Chinese, professionele, christelijke, Oezbeekse en zelfs Oosterbeekse betrokkenheid. Maatschappelijk dus niet in de zin van een object of een finaliteit, maar maatschappelijk als een kwalificatie. Die kleine inval zette mij even op een heel ander been. Want het is niet zo dat je hier de organisatie hebt, doopsgezinde broederschap, apostolisch genootschap, en daar de maatschappij. Elke organisatie, en zeker ook religieuze organisaties, hebben de neiging om te denken in die tweedeling, daar de maatschappij, hier wij. Zo heb je kerkelijke, randkerkelijke, dat stinkt al een beetje, en buitenkerkelijk, dat is iets heel anders. Zo heb je ook secularisatie, dat wil zeggen ontkerkelijking. Het vertrekken van kerkleden naar buiten, naar het vrije en gevaarlijke veld van de maatschappij. Overigens, dat begrip secularisatie zegt het eigenlijk al, want dat komt regelrecht uit de theologie, geschiedenis. Je had reguliere en seculiere geestelijke. Normaal was het aan de regel te voldoen, dat we zeggen op zondag in de kerkbandjes te zitten. Dat was normaal. Abnormaal was naar buiten te gaan, het seculum, dus dat we zeggen de wereld in. Deze vorm van religiecentrisme, denk ik, dames en heren, is inmiddels al lang sleets geworden. Dus we zouden een andere term voor secularisatie moeten verzinnen. Want de werkelijkheid zit niet schematisch in elkaar. Laat ik het dan maar meteen zeggen, zo hier van de kansel. Broeders en zusters, de maatschappij is onder u. Elke organisatie maakt altijd al deel uit van de maatschappij. Al was het alleen al omdat haar leden ook leden van de samenleving zijn. We hebben allemaal dubbel lidmaatschap. Anders dan we misschien jarenlang probeerden te denken, zijn wij niet self-made, autonoom, wereldvreemd. Bij mijn club, dus de doopgezinde broederschap, hanteren we graag een Bijbelse formule. dan zeggen we dat we wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Wel in, maar niet van de wereld. We willen wel ons profileren ten opzichte van de wereld, vanwege een specifieke roeping en een unieke geschiedenis. Maar we hebben er wat moeite mee en moeten het eigenlijk toch. Namelijk het accepteren dat we aan diezelfde wereld verrekt veel te danken hebben. En ook het jaarthema van het apostolisch genootschap doet me dat beseffen. Maatschappelijke betrokkenheid heeft ook iets van een erkenning, van een ontdekking. In sommige periodes dreigden we uit religieus enthousiasme soms asociaal te worden. Sectarisch bijna. Maar altijd al waren we, ook als we het niet wilden toegeven, maatschappelijk gekleurd. We zijn van meet af dus maatschappelijk betrokken, omdat wij, vrijzinnige organisaties, uit die maatschappij zijn ontstaan en omdat we altijd nog in die maatschappij staan. Of het nu wil of niet. De vraag is dus eerder, hoe worden we weer zichtbaar maatschappelijk? Maatschappelijk voor onszelf en voor anderen. En alleen als we weten hoe we weer maatschappelijk kunnen zijn, weten we ook how to give back to society. Dus wat ik wil doen is een kleine oefening om erachter te komen wat wij als moderne vrijzinnige organisaties zo al aan de maatschappij te danken hebben. Nou, als we bij maatschappij niet alleen het heden, maar ook de geschiedenis betrekken, dan zijn er twee dingen. Allereerst hebben wij aan de maatschappij, het samenleven van mensen, religies te danken. En ten tweede hebben we aan dat samenleven van mensen, de laatste eeuwen, secularisatie te danken. Religie en secularisatie, dat hebben we te danken. En op grond daarvan hebben we ook iets terug te geven. Wat is religie? Beginnen we daarmee. Religies zijn geen space invaders of buitenaardse wezens die ooit de zelfvoorzienende maatschappij kwamen verstoren met vreemde voorstellingen over goden en goedheid, eeuwigheid en eerbiedwaardigheid, ziel en zaligheid. De filosoof Simmel, die mij de laatste maanden op de hielen zit, beschrijft religie als het verlengstuk van alledaagse paradoxale ervaringen. We doen de oefening. De mens leeft in de tijd, met de tijd. Maar, als de mens zich iets herinnert, wat gebeurt er dan? Dan stapt hij als het ware uit de tijd. Stapt hij over in een sfeer waarin dat wat voorbij gaat, blijkbaar toch verzameld was. Dus herinneren is vergaan, want we zitten nog steeds in de tijd, en blijven bestaan tegelijkertijd. Vervlieden en blijven, sterfelijkheid en eeuwigheid. Onze fundamentele zelfervaring, zegt Simmel dan, is die van de paradox dat het tegengestelde toch een eenheid kan vormen. De onmogelijke eenheid van hetgeen elkaar uitsluit, duidt hij vervolgens aan met een term uit de mystiek, de Nicolas de Cuse, de term coincidentia oppositorum, het samenvallen van de tegendelen in een eenheid. Dat is onze basiservaring. Tegenstellingen vallen samen zonder elkaar op te heffen. En de religies geven daaraan uitdrukking. De mens bijvoorbeeld is tegelijkertijd een bepaalde religie, en niet voor ons moderne vrijzinnige, dat is natuurlijk heel, maar sommige religies, de mens is tegelijkertijd beeld van God en tot de zonde vervallen wezen. Dat is interessant, dat is een oppositie die samenkomt in één beeld. De mens is sterfelijk, lees de prediker erop na, en tegelijkertijd eeuwig, poep. Ieder individu, en dat is een belangrijk punt, is tegelijkertijd gelijk voor Gods aangezicht en uniek en onvervangbaar. Dus zegt Simon, waartoe religies? Religies, lidmaatschap van de religie, biedt ons de mogelijkheid om de paradoxale ervaring van wat mens zijn is, ten volle te beleven en te waarderen. Nu goed, wat voor de religie geldt, dat geldt ook voor de maatschappij. Ook de maatschappij wil het tegengestelde samenhouden. Wij zijn tegelijkertijd als individuen algemene types. We hebben functies, titels, casket, zegt men in het Frans. Algemene titels, types en bijzondere persoonlijkheden. We zijn tegelijkertijd op onszelf uniek teruggeworpen en opgenomen in een groter zinsverband. We vinden bij Simmel ook al de gedachte die Emmanuel Levinas, de Joodse filosoof, later zal uitwerken op zijn manier in zijn boek Totalité et Infini, de totaliteit en het oneindige. De titel is een programma. Opgevat als totaliteit is de maatschappij een gesloten geheel. Individuen zijn er als het ware radertjes in de machine. Ieder heeft zijn rechten, plichten, functies. En de verhouding tussen mensen is in die maatschappij moreel of juridisch. Voor ieder individu gelden dezelfde eisen. Daartegenover een heel ander beeld dat Levinas inbrengt. Het beeld van de ethiek. Ethiek begint niet bij de regel, zoals de moraal. Ethiek begint bij de verantwoordelijkheid. Staat daar iemand tegenover me, dan staat daar eigenlijk niet veel meer als een groot vraagteken. Dat vraagteken dat wil iets van me, zelfs zonder het te willen. Ik kan daar niet meer onderuit. Ik ben als het ware gekidnapt door de aanwezigheid van de ander en ik moet wel reageren. Positief of negatief. Ik moet wel reageren en zelfs niet reageren is al reageren. Kijk, ik kan mijn hoofd afdraaien, maar het is al reageren. Ik kan een gesprek beginnen, is al reageren. Ik kan een pistool uit mijn zak halen, is al reageren. De manier waarop ik op zo'n moment geconfronteerd met de ander reageer, en die momenten zijn legio. Hoeveel heb ik er nu al gehad als ik zo rondkijk? De manier waarop ik reageer en beslis om te reageren, maakt mijn verantwoordelijkheid uit. Daar zijn geen regels voor. Daar is geen wet voor. En toch in die verantwoordelijke reactie is iets heel belangrijks aan de hand. Want door die verantwoordelijkheid laat ik me zien zoals ik ben. Ik sticht mij in mijn unieke positie als uniek wezen. Want niemand in mijn plaats kan reageren op de aanwezigheid van de ander die nu voor mij staat. Zo hebben we dan in de samenleving twee individuen tegelijkertijd. Een regelbaar individu, moreel-juridisch, en een, zegt even, verrassingsindividu, ethisch, zegt Levinas, verantwoordelijk. En die twee gaan gelijk op. Wat is de maatschappij? Het samenhouden van tegenstellingen. Van datgene wat zich niet tot elkaar laat reduceren. Tegelijk regel en spontaneïteit dus. Tegelijk gelijke monniken, gelijke kappen. En iedere contactsituatie weer uniek. Religieuze vormen en maatschappijvormen zijn waarschijnlijk uitdrukking van hetzelfde. Al leggen ze de accenten wat anders. Bij het religieuze wordt het raadsel van het samenvallen van de tegendelen als het ware naar buiten geprojecteerd. In verhalen, in rituelen, symbolen. Bij het maatschappelijke klapt het als het ware naar binnen. In instituten en gewoonten. Waar het religieuze het raadsel als wonder telkens weer opnieuw wil doen laten ervaren, daar probeert het maatschappelijke er een verhouding toe te krijgen door het onder te brengen in een normaliteit. Bijvoorbeeld, ik doe een test. Zeg ik dat ieder mens voor God gelijk is en toch een uniek wezen, dan spreekt daaruit zoiets als hoop en verwondering. Het gaat niet om de theorie, maar het gaat om het gevoel wat erachter zit. Maar zeg ik dat in de maatschappij, in onze huidige maatschappij, ieder mens voor het geld en het recht gelijk is, maar in een democratisch georganiseerde samenleving toch in vrijheid zijn uniciteit kan beleven, dan klinkt het toch heel anders. God en geld zijn beide gelijkmakers, maar ze doen het anders. Dus mijn kleine boodschap is dat maatschappelijke betrokkenheid in eerste instantie zoiets vereist als bewustwording. We dienen ons opnieuw te realiseren dat we altijd al betrokken waren op de maatschappij, simpelweg omdat we eruit voortkomen, en omdat er, zoals Simmel aantoonde, geen harde lijn te trekken is tussen religie en maatschappij. Ze vloeien in elkaar over, hebben deel aan hetzelfde levensfluidum waaruit de wereld bestaat. Het maatschappelijke is het religieuze en het religieuze is het maatschappelijke. En toch, hebben we net even gezien, is er een verschil. En vanwege dat verschil kunnen we iets terug doen aan de maatschappij. Wat? Ik heb geprobeerd dat op een rijtje te zetten, maar nou ben ik bang dat ik... Hoe zitten we in de tijd? Dat is altijd... Ja. Goed. U zegt als ik had je mond moet houden. Dat ben ik gewend hoor, mensen kappen mij altijd af. Geen punt. Wat kunnen wij nou eens terug doen aan die maatschappij? Wat kan het apostolische genootschap, mijn paspoort toto, voor welke organisatie dan ook, terug doen aan de maatschappij die ze zelf is en waaruit ze is voortgekomen en die maatschappij die ook uit haar is voortgekomen in zekere zin? Het eerste punt was dus bewustwording dat het religieuze maatschappelijke en het maatschappelijke religieus is. Het tweede punt is wat ik zou willen noemen het teruggeven van een emancipatoire elan. Want er is een soort risico dat je het kind van de religie met het badwater van de secularisatie dreigt weg te gooien. Het religieuze, zou ik zeggen, in de positieve zin van het woord, voorkomt de verstarring van het humanistische. Omdat in die religie iets van het wonder van transcendentie, het wonder van wat je zou kunnen noemen een levendwekkende onverzoendheid, ervaarbaar wordt gemaakt en gestalte krijgt. Een maatschappij kan alleen maar vooruitkomen door op welke manier dan ook afstand te nemen van haar normaliteit. En religie zie ik dan als oefenorde waarin taal en in ritueel geëxperimenteerd wordt met andere vormen van sociale en culturele betrokkenheid van mensen op elkaar. Religies houden de notie van transcendentie warm. Dat wil zeggen het besef dat het leven als zodanig altijd op zichzelf vooruit moet lopen, wil het zijn dynamiek behouden. Of om met Habermas te spreken, religies bezitten emancipatoire valenties. Ze zeggen de wereld zoals die is, is niet zoals ze is, het kan anders. En dat is belangrijk. Want de concrete vraag die daarmee voor ligt is onherroepelijk politiek van aard. Zo denk ik dat de maatschappelijke betrokkenheid zonder politieke uitgesprokenheid eigenlijk een zwaktepot is. Kijk even wat er nu gebeurt met dat kerkasiel in de Bethelkerk in Den Haag. Hoeveel mediale aandacht dat krijgt. Positief, over het algemeen, niet altijd, maar in ieder geval geëngageerd. Dat betekent dat er vanuit de samenleving een grote behoefte bestaat aan een hernieuwd emancipatoire elan. Het derde punt. De religies kunnen aan de maatschappij waar ze uit voortkomen een utopie van geweldloosheid teruggeven. Maar dat zal alleen kunnen wanneer we het maatschappelijke in onszelf toelaten. En dat betekent dus het conflictueuze ook. Religieuze gemeenschappen hebben een merkwaardige aversie tegen conflicten. Een hang naar conflictmijding. Alle organisaties doen dat natuurlijk, conflicten vermijden. Maar bij religie staat er iets meer op het spel. Wat er op het spel staat in de religie is het bewijs van de eigen levensovertuiging en spiritualiteit. Want als we allemaal gelijk zijn voor de eeuwige of voor het leven, als we liefde en aandacht hebben voor elkaar, als dat de belofte van de religie is, dan dient, denken we, toch ook de religieuze organisatie feitelijk in realiteit een harmonieus geheel te zijn. Simon heeft erop gewezen, maar ik zal het verder niet uitwerken, dat we hier met een vergissing van doen hebben. Wil je gemeenschap stichten, dan is het bindmiddel, tenzij het uit de hand loopt, het conflict. Door het niet met elkaar eens te zijn, weten we dat we iets met elkaar van doen hebben. En daarom kan conflictmijding precies het tegendeel bewerken van wat het wil, namelijk de gemeenschap in een soort dode pot proppen. Nou heb ik dus een hele pagina overgeslagen, waar ben ik gebleven? Kijk, dat schiet op, dat ruimt dan een beetje op. Het vierde punt. Wat het vrijzinnige religieuze kan teruggeven aan de maatschappij, dus het religieuze humanisme, dat is denk ik levenslust. Mits ze, en dat is belangrijk, zichzelf niet ziet als de gerealiseerde heerlijkheid, gods of zaligheid van de gnosis of wat dan ook. Er kwam eens een leerling bij Rabbi Menachem Mendel van Kotsk. U kent hem niet, ik ken hem ook niet, maar het is een interessante figuur. Meester zei, die leerling, men zegt dat er in het dorp een verderop een rabbi is die de doden ten leven kan opwekken. Wauw. Waarom doet u dat niet? Ja, ze hadden een kwestie van concurrentie, dus er was eigenlijk meteen een strijd. Dus, wat gebeurt er? Dan zegt Menachem, die zegt, laat het opwekken van de doden maar over aan de eeuwige. Voor mij is het voorlopig genoeg de levenden weer tot leven op te wekken. Kijk, dat is voor mij dan een soort van dragend antwoord. Want bij de grondse religiositeit, daartoe roept de maatschappij ons religieuze beweging eigenlijk op. De levende medemensen die soms als spoken door hun tijd glijden. Om die levende medemensen, levende doden, zegt Kierkegaard. Simparanikonomoi heeft hij het over in de Tweede Orde. Maar bon, om die wezens weer tot hun leven te wekken in het hier en nu. Dat is de roeping van religie. Het gaat niet in de vrijzinnige religiositeit om zielenheil. Het gaat om het leven hier en nu. Om dat leven leefbaarder, rechtvaardiger, speelser, uitdagender en vooral draaglijker te maken. En vooral vrijer. Het vijfde punt, gaat dat nog? Dat betreft het thema wat mij erg aan het hart gaat. Het thema van de aanspreekbaarheid. Want de huidige maatschappij anonimiseert in een extreem hoog tempo. Daar zijn de monetaire economie en de communicatietechnologie, de juridische proceduralisering en de individualistische mobiliteit debet aan. Maar bij mijn weten bestaat de religieuze machine nog niet. En zullen machines behalve in de vorm van een namaakfictie ook nooit religieus worden? Waarom niet? Omdat het religieuze iets levends is. Religiositeit betekent dat jij op jouw manier je de elementen toe-eigent uit het historische reservoir van verhalen, symbolen, rituelen en wijsheden. Je eigent je ze toe om ze ook weer door te geven, om zo dat reservoir opnieuw te vullen en te doen voortbestaan. Zonder persoonlijke toe-eigening geen religiositeit. En daar komt die. Dus kun je religieuze mensen altijd aanspreken op hun geloofsverantwoordelijkheid. Kom daar maar eens om in de maatschappij. In de maatschappij denken we in termen van aansprakelijkheid, die je ook nog kunt verzekeren. In de religie denken we in termen van aansprekendheid. Of zo u wilt met de neologisme aansprekelijkheid. Derde punt, derde bijdrage in dat giving back to society, zou ik het ademritme willen noemen. Religies structureren de tijd en de ruimte door gedenkdagen en door tempels, door brevieren en ornamenten. En die structureringen drukken zich ook lichamelijk uit. Heschel, een andere Joodse filosoof, die schreef: wie de Torah bestudeert, bouwt zich als het ware een huis in de tijd. Dat is mooi gezegd. Je hebt een plek waar je samenkomt, maar de tijd gaat door. Dat is diezelfde coincidentia oppositorum gedachte van Simmel. Zo iemand die omgort zich met heilige woorden, die neemt afstand van wie of wat hij is volgens de geldende maatschappelijke definities. Zo iemand doet aan terugtrekking en terugkeer, aan deconnection en aan reconnection met een spirituele bron. De logica's van religie en maatschappij staan dus als het ware ten opzichte van elkaar, maar hebben elkaar ook nodig. De religie roept telkens naar de maatschappij toe: reculer, reculer, reculer pour mieux sauter après. Zoals omgekeerd de maatschappij de religie weer terugfluit naar de aarde, wanneer er te veel begint te zweven daar in die tempels. Zevende punt, en dat is dat ademritme heen en weer tussen religie en maatschappij. Zevende punt, en laatste, voorlopig, de waarschuwing. Zoals religies zelf altijd al maatschappelijk zijn, zo zijn maatschappijen zelf ook altijd al door en door religieus. Dat betekent dat dezelfde doctrinaire verkramping of spirituele exaltatie die religies hebben doen omslaan in gewelddadige confessies of sekten, ook de maatschappij bedreigen. Laten we daarom van onze eigen scheve schaatsen in het verleden waarschuwingstekens maken voor de religieuze verkrampings- en exaltatietendenzen in de maatschappij. En ik denk daar met name in, goed, dat is mijn onderwerp in Luxemburg, maar met name aan de economische problematiek waar we in verzeild zijn geraakt. Conclusie. Wacht nog. Ja, probeer wat concreter te worden. Ik heb het tot nu toe helemaal nog niet gehad over humanistisch-religieuze waarden. Dat komt hierna. En veel van die waarden die worden ook zonder religieus humanisme al door de maatschappij gedeeld. Hetgeen natuurlijk nog iets anders is dan waargemaakt. Ik heb alleen willen zeggen dat de betrokkenheid op de maatschappij alleen dan vruchtbaar kan zijn wanneer ze vorm krijgt vanuit het bewustzijn dat wij altijd al tot die maatschappij hebben behoord. Dat dus de betrokkenheid op de maatschappij per definitie maatschappelijke betrokkenheid op de maatschappij is. Vanuit de maatschappij, via de band van het religieus humanisme terug naar de maatschappij, dat is de beweging, het is een golfbeweging. En dus ook vanuit het religieus humanisme, via de band van de maatschappij, terug naar het religieus humanisme. In die beweging hebben vrijzinnige tradities niet zozeer inhouden over te dragen, maar eerder levens- en samenlevingshoudingen te vermittelen. Dat kan heel concreet. Allereerst, en dan pak ik die punten weer terug. De bewustwording van het maatschappelijke, van het religieuze en vice versa, dus van die eenheid, kan gebeuren simpelweg door onderwijs en onderzoek. Tweede, het emancipatoire elan bewijs je en sticht je door politieke en geëngageerde stellingname. Zelfs al heeft dat het risico, dat weet ik natuurlijk heel goed, dat intern de boel ook in beweging komt. Bon, bewijs maar uw eenheid in verdeeldheid. Dat is precies wat religie is. Derde. De utopie van de geweldloosheid maakt je leven door conflicten niet uit de weg te gaan of te dempen in hiërarchie en regel, maar door met vormen van conflictbemiddeling openlijk te experimenteren. Binnenshuis, zo gezegd. Maar ook in de maatschappij. Vierde, levenslust. Die roepen wij niet op, die levenslust, op bevel. En gij zult nu levenslustig zijn, werkt niet. Maar je kunt er wel de voorwaarden voor creëren. Bijvoorbeeld door het organiseren van interactiegroepen binnen en over de drempel van de eigen organisatie, door kunstexperimenten, door creativiteitsactiviteiten. Vijfde, de aanspreekbaarheid. Ik zou zeggen, vrijzinnige religieuze humanistische organisaties zouden het lef moeten hebben, want ze hebben vaak een stevig netwerk, om individuen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en dus op hun vrijheid. Accepteer in de maatschappij het financiële of juridische of technologische argument niet zomaar klakkeloos. Doe als Amnesty en schrijf persoonlijke brieven aan de machthebbers, de verantwoordelijken en de managers van deze tijd. Zesde. Het aanbod van het ademritme is vrij eenvoudig. Doe gewoon wat je doorgaans al doet. Te weten, wekelijks plaatsen aanbieden voor bezinning en bezieling. Maar maak die plaatsen zo leeg mogelijk. En maak die leegte zo lang mogelijk. Dat betekent zonder internetverbinding. Zonder beeld, zonder tekst. Ik denk dat de religieuze opdracht van de toekomst heel simpel is. Deconnect. Deconnect. Dat is wat mensen gaan zoeken. En zevende, het laatste. Wees kritisch. Religieus humanisme, vrijzinnigheid is geen knip voor de neus waard. Als het niet ook permanente religiekritiek is en dus ook permanente zelfkritiek. Ontrafel dus de quasi-religieuze tendensen in de maatschappij. Het geldgeloof, de heldenmythe, de populistische beloftes, de wetenschapsideologie. Nou wilt u natuurlijk een samenvatting, maar die is heel simpel. Laten we voortaan niet meer denken van binnenuit naar buiten, in termen van onze maatschappelijke betrokkenheid, onze betrokkenheid op de maatschappij. Maar eerlijker en veel spannender, van buiten naar binnen en weer terug. Laten we daarom spreken, voortaan van betrokken maatschappelijkheid in plaats van maatschappelijke betrokkenheid. Ik dank u wel.